Voilà, zullen we zo met elkaar Efeze hoofdstuk 2, 8, 9 en 10 gaan lezen, de preek induiken en gaan. En dan gaan we als een stoomtrein, dus schakel mee, zet uw denkteken op. Het wordt niet makkelijk vandaag, maar we gaan weer. Efeze hoofdstuk 2, vers 8, 9 en 10. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, God, dat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Zullen we kort nog een zegenvraag over onze preek. Vader, als we zo met elkaar deze verzen weer voor ons hebben. Dan wil ik u vragen dat u door mij heen wil spreken. Dat ik volledig achtergrond mag worden. Decor. En niet meer dan dat, Heer. En dat u op de voorgrond komt. Dat we mogen gaan zien, begrijpen, geloven. Wat er in deze verzen staat. En daarna mogen leven. Voor de glorie van uw naam. Amen. Nou, in deze verzen. En deze verzen kennen we bijna allemaal. Vooral 8 en 9. Die kennen we vaak uit onze gedachten. Ik wil niet zeggen dat ik hem ken uit de HSV-versie. Maar in ieder geval nog wel uit de NBG-versie. Ja. Maar in deze verzen vinden we de meest elementaire volgorde van onze behoudenis. En vaak vergeten we dat, dat er ook een volgorde is. Hier staan de meest eenvoudige vorm, zou je kunnen zeggen, van het evangelie. En er is een geweldige volgorde. Let maar eens even op. En we gaan er nog even heel kort doorheen om onze gedachten er weer even neer te zetten. Alle geknal van de vuurwerk heeft dat waarschijnlijk wel weer wat veranderd. Slaaploze nachten, terug, tekst. Hier zitten wij. Want uit genade bent u zalig geworden. Zalig betekent behouden, sowieso levend geworden. En dat was een geschenk, want genade betekent dat God het als een geschenk geeft. Hoe geeft God dat? Door het geloof. En dat geloof is niet uit uzelf, dat geloof is een geschenk, maar ook de behoudenis of zalig worden is een geschenk. De hele verlossing is een geschenk. Ja, door de wedergeboorte plaatst God in ons, haalt hij dat hart van steen eruit en plaatst hij daarin dat hart van vlees, wat ademt, wat leeft, wat hij daar geplaatst heeft en daaruit gaan wij geloven. Want, zei vers 1 van hoofdstuk 2, we zijn dood in onze zonden. Dus er moet een wedergeboorte zijn. De verlossing is een volledig geschenk van God. Vers 9. En dan bevestig je hier nog eens dat het volledige geschenk is, want het is in vers 9 niet uit werken. We kunnen er niet voor werken, we kunnen er niet voor verdienen, want dan zouden we kunnen roemen, uitgesloten. En ik heb daar zelfs in jullie schema ook bij staan, Romeinen 4:4. En luister maar gewoon even, aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar omdat het hem verschuldigd is. Zie, werken, zegt Paulus, sluit genade uit. Waarom? Wel, dan is het loon naar arbeid. Uitgesloten. Vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. God heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. En hier is de basis eigenlijk wat je kan zeggen. We zijn behouden door God. Hij heeft het in ons bewerkt. Er is geen stof tot roemen. Want we zijn door hem gemaakt. Vers 10, nog verder. Geschapen in Christus Jezus. Oh, waar spreekt het over? Dat is wedergeboorte. Dat is een herschepping, opnieuw geboren. En het grappige is, in het Grieks is dit zo belangrijk om dat woord te begrijpen, dat geschapen, dat is passief. Het wordt aan ons gedaan. Wij doen dat zelf niet, we hebben er zelf geen aandeel in. Passief. We worden geschapen in Christus. Het is aan ons gedaan. Wat staat er dan achter? Om. Daar vinden we een reden. We zijn verlost, we zijn behouden, het hele mikmak is van God gekomen. We zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid. Dat vloeit eruit voort. Dat volgt. Dat is de reden waar het heen gaat. En dan zie je na deze wedergeboorte volgen wij als het ware allemaal, de hele context is trouwens geestelijk, hè? Het is een geestelijke wedergeboorte, het zijn ook dus geestelijke werken die eruit voortvloeien. En dan gaan we in hoofdstuk 5 en 6 komen we dat vanzelf tegen in Efeze. En dan staat er nog iets achter in vers 10. Er is niet alleen een reden, het is het uiteindelijke doel. Het zal gebeuren, opdat. Markeer die woorden, hè. Opdat, omdat, zodat. Maar hier, opdat wij daarin zouden wandelen. Het zal gebeuren. Iemand die door Gods genade zalig geworden is, die het geloof als geschenk gekregen heeft, die geen stof tot roemen heeft, want hij heeft daar niks aan gedaan, die geschapen is door, of in Jezus Christus door God, die zal vrucht gaan dragen. Of dat. En die volgorde, mensen, is zo eenvoudig. Is de basis om het evangelie te gaan begrijpen. Dit is een je zou kunnen zeggen, in een notendop, het evangelie. Niet het complete evangelie, maar wel een exacte volgorde. Het is een exacte volgorde. Het is een onomkeerbare volgorde. En het is ook een enige volgorde. Ga de volgorde wisselen en je hebt het mis. En dat is wat ik vorige week heb willen laten zien. Vorige keer, niet vorige week. Vorige keer heb laten zien toen ik sprak over het Rooms-Katholieke geloof. Wat staat daar? Geloof plus goede werken brengt de verlossing. En ik heb er ook laten zien, een poging gedaan om aan te tonen uit hun eigen woorden dat ze spreken over verdiensten. Begrijp ik goed, als ik, en dat zal vandaag weer gebeuren, ga ik een bepaalde polemiek aan. Ik neem iemand of iets, niet iemand. Ik heb niet iemand op de korrel. Maar ik richt mij op een bepaald soort onderwijs dat in de omgeving, in ons geestelijk, in ons christelijk-evangelische wereld aanwezig is. En de vorige keer heb ik mij gericht op de katholieke evangelie en op het evangelie dat geloof en werken zaligheid brengt. Dan heb ik gezegd, dat is niet verlossend. Ik hoop dat u... Ik loop daarmee het gevaar dat ik verdeeldheid zaai. Dat ik beticht word van verdeeldheid zaaien. Dat ik erop uit ben om anderen in kwaad daglicht te stellen. Dat ik plezier heb om kritiek te geven. Mensen, dat is niet waar. Ik ben er ook niet op uit om te laten zien hoe slim ik ben. May it never be. Ik ga ook niet zeggen dat wij de enigen zijn die het juiste evangelie verkondigen. Gelukkig niet. Dat is niet mijn bedoeling. Ik ben bezorgd voor het evangelie van Jezus Christus. Dat de evangelie in zijn volheid en juistheid door u begrepen en geloofd mag worden. En uitgedragen. Om het evangelie zo zuiver mogelijk door te geven. Mensen, het evangelie wat u en ik hebben is maar één generatie oud en is maar één generatie... Daar moeten wij dan overdragen. De volgende generatie moet opnieuw onderwezen worden. Het gaat niet van onze genen over naar de volgende generatie. Alle contouren van mij vinden we terug in onze kinderen. Voor een gedeelte. Maar het geloof kun je niet overgeven. Daarom is het zo belangrijk om dit over te dragen. En om het evangelie daarvoor te strijden. En daar mij voor in te zetten. En als we niet constant waakzaam zijn om het evangelie zuiver te houden, lopen we het gevaar dat we afdwalen. De vorige keer kwam ik tot de conclusie dat het katholieke evangelie niet redt. Het redt niet. Er was persoonlijke verdiensten nodig. Geen persoonlijke verdiensten was geen verlossing. Dat is wat zij zeggen. Maar laat ik wel wezen, dat is geen kleinigheid. Hè? Dat is het verschil tussen hemel en hel. Dat is het verschil tussen eeuwigheid bij God en eeuwigheid bij God vandaan. Als iemand dat evangelie gelooft. Dan wil ik niet zeggen dat er geen wedergeboren mensen in de katholieke kerk kunnen zitten. Maar als je dat evangelie gelooft, is dat geen kleinigheid. Daarom zeg ik ook van, ik wil de katholieke kerk en alles wat er mee gaande is niet betichten. Misschien dat ik het anders moet zeggen. Ik hoop niet dat ik daarmee beticht word van verdeeldheid in de kerk, want zij liggen buiten de kerk met hun evangelie. Ik heb er ook geen enkel voordeel bij mensen om het zo te doen. Ik maak me niet populair. Ik verwacht geen 10.000 downloads van dat soort preken. Deze staat ook toevallig niet op het internet, maar... Ik wil trouw zijn aan de Heer, zijn heiland en zijn evangelie. En daarom ga ik verder. Vandaag met de volgende. Het volgende stelling die ik neerleg in een evangelie wat we om ons heen zien en waar een enorm theologisch debat over is. Het theologische debat is in Amerika en hier zien we de rimpelingen binnenkomen. En het theologische debat wordt hier nooit gevoerd in Europa, maar wel de theologie. En die begint binnen te komen op een zeer slimme wijze. En dat is namelijk geloof, of ik heb het anders geformuleerd deze keer, alleen geloof brengt verlossing naar de gelovigen. Alleen geloof. Vorige keer was het geloof en werken brengt de verlossing. En ik heb het nu omgekeerd om het helder te maken. Het is alleen geloof. Nou, vinden we dat niet in ons vers 8 en 9 van vandaag? Van hoofdstuk 2 van Efeze. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat niet uit uzelf, het is de gave van God. Niemand kan daarin roemen. Is dat niet geloof, Erik? Ja, dat is geloof. En dan is het al oogopslag, mensen, is er niks mee. Als je het leest en als ik het theologische debat lees, en gelukkig heb ik dat in mijn bagage, dan denk ik in eerste oogopslag moet je goed luisteren waar het om gaat. Maar er is wel degelijk iets mis. Het is geloof alleen, maar het geloof komt ook alleen. En dat ga ik straks uitleggen. En dat wil eigenlijk zeggen van de volk, er is geen bekering nodig. Er is geen verlaten van zonde nodig. En ik zei u al, er is geen groot theologisch debat hier, maar ik zie het wel binnenkomen. En we zien de gevolgen hiervan. Er zijn hier kerken genoeg die inderdaad niet dit theologische standpunt onderschrijven, maar wel uitleven. En dan zeg ik, hè? Het debat hebben ze gemist, maar ze leven het wel uit. En als ik ze zou zeggen van dit is het, dan zeg ik, nee, wacht, het is wel te zien. Zal ik eerlijk zeggen, het is een vrij nieuw fenomeen. Laat ik eens een paar mensen citeren. Eén schrijver formuleert het als volgt. Ik heb zijn naam niet, maar straks heb ik wel iemand die ik, waar ik de naam wel van had. Iemand. Dit is een schrijver die zegt dit. Als iemand gesuggereerd zou hebben dat er ooit een tijd zou komen dat er een groep evangelische christenen een evangelie zou verkondigen zonder berouw en inkeer. Een evangelie zonder verandering in gedrag en levensstijl. Een evangelie waarbij de heerschappij van Christus niet noodzakelijk is. Een evangelie waarbij geen discipelschap vereist is. Geen gehoorzaamheid vereist is. Een evangelie van wedergeboorte zonder gevolgen in je leven. Dan zouden ze een halve eeuw geleden mij voor gek verklaard hebben. Maar het is nu wel gaan. J.I. Packer. Kennen jullie vast wel? Promoten er wel eens wat boeken van. Het was in 1991 dat hij dit schreef. Hij is nu 88. In 1991, dus ruim 20 jaar geleden, schreef hij dit. Toen zei hij dit. Als u mij 10 jaar geleden verteld had dat ik het nog mee zou maken dat sommige welonderlegde evangelische theologen met doctoraten en een lange carrière van onderwijs en seminaries, dat deze zouden gaan verkondigen dat het mogelijk is om om eeuwig verlost te zijn en eeuwig verzekerd te zijn van de verlossing zonder berouw en inkeer, zonder navolging van Christus, zonder verandering van gedrag, geen praktische gevolgen van de heerschappij van Christus nodig zijn en geen volharding van geloof nodig is, zou ik u verteld hebben dat het volkomen onmogelijk was. En dit schrijft hij in 91, dan spreekt hij over de 80e jaren. Hij zegt in 10 jaar tijd is er al zoveel veranderd. Ik hou het niet voor mogelijk dat het mogelijk is. En ik geef toe mensen, als we hier gaan kijken over, laat ik het maar zo zeggen. Als ik hierover ga spreken en de volgende keer ook nog, dan wil ik echt niet zeggen dat mijn woorden de enige juiste zijn. Ik zal ook worstelen om het goed te kunnen verwoorden, om het helder te kunnen omschrijven. Wij pretenderen ook niet dat wij de enige zijn, maar het juiste evangelie. Verre van. Maar als ik spreek over dit punt, dan zeg ik van, ik voel en wij weten ons verenigd met iedereen in alle kerken, waar ze ook zitten, die de Heer Jezus kennen als hun Heer en Heiland. En dat is altijd de sleutel geweest. Maar het is niet helemaal meer waar we vandaag aan de dag staan in deze positie. Want het is alleen geloof wat langzaam maar zeker aan terrein wint. Laten we eens verder over nadenken. De basis is dus in deze visie dat geloof alleen voldoende is, maar ook alleen geloof. Het is geloof dat redt. Alleen geloof. Zonder verandering van leven. En laat ik eens een theoloog citeren die dit zegt. Geloof wordt voorgesteld als een eenmalige handeling waarbij de verlossing in gebruik genomen wordt. Geloof alleen is werkelijk de enige handeling die nodig is om verlost te worden. Het is als het ware Dat het een handeling van ons is, die dus het voorrecht en de voorrechten van Jezus Christus in gebruik nemen. En als het eenmaal in gebruik genomen is, is het klaar. Als het toegepast is, is het toegepast. Klaar. Door de handeling. Het is zelfs zo dat je niet eens continuïteit in geloof moet hebben. Luister maar eens naar een andere. En dit is Charles Ryrie. En voor iemand die een beetje theologie studeert, dit is een grote theoloog. Een dierbare vriend op zoveel punten. Dus ik, met pijn in mijn hart moet ik dat voorlezen. En hij zegt, een gelovige kan een moment bereiken dat hij niet meer gelooft. Maar God zal hem niet verwerpen. Wat? Dus ik heb niet een hedendaags geloof in de Heer Jezus nodig. Ik heb niet aan het moment dat ik aan de avondmaal ga, dat ik zeg van Heer, nu, op dit moment moet mijn geloof tellen. Niet waar ik ooit beleden heb, niet waar ik stond, maar waar ik sta. Dat is niet meer van toepassing. Al heb ik verloren, je bent binnen. Mensen, dit is een subtiel verschil. Een eenmalige erkenning van Jezus Christus in geloof is voldoende om verlost te zijn. Een eenmalige erkenning. En daarbij staat de keus van de persoon voor Christus centraal. Als anker voor de zekerheid. Het is niet meer dat anker in Christus ligt. Waar hebben wij onze zekerheid? In mijn geloof? Ik hoop het toch niet. Ik heb mijn zekerheid in Christus liggen, is het niet? Als wij zeggen van, waar ligt onze hoop? Ik hoop dat er maar één antwoord kan volgen. In God, in Christus. Dat is mijn enige hoop. Dat is mijn enige hoop. Dat is een subtiel verschil, mensen. En als ik eerlijk ben, deze mannen hebben, en ik zie het om me heen, een eerbaar verlangen. Om wat te doen? Om de genade te houden. En daar streven ze ook naar. Dat is ook hun intentie, daar twijfel ik niet aan. Om de genade zo zuiver mogelijk genade te houden. Maar als je schrijft dat een gelovige een moment kan bereiken dat hij niet meer gelooft, en toch door God, dat God hem niet zal verwerpen. Wat zegt geloof dan nog? Weet u wat het gevolg is? Je hebt drie soorten mensen op aarde gecreëerd. Wij kennen er maar twee, gelovig en ongelovig. Ja? Zij hebben er drie. Ongelovigen. Vleeselijke christenen en geestelijke christenen. Laat ik het verhaal lezen van een man die dit gewoon citeert. Dan weet je dat dit niet zomaar iets is wat ver buiten ons ligt. Dit is letterlijk gebeurd. Een man in het park, een van de mannen die dit gelooft, die was dus aan het evangeliseren. En die komt dus in het park en die ziet daar een man liggen op de bench, op zo'n bankje met een fles drank in zijn hand. En hij denkt, die man heeft het evangelie nodig. Gaat erheen en spreekt en begint dus het gesprek en zegt van, nou, ik zou je eigenlijk wel met u willen spreken over de eeuwigheid en over God en over de verlossing. En die man die gaat zitten en die zegt, oh ja, ja, ja. Begrijp mij goed, zegt hij. Ik weet dat ik verlost ben. Ik weet dat Jezus voor mijn zonde, en dit zegt die dronkaard die dus met zijn fles in zijn hand zit. Ik weet dat Jezus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Dat hij alleen mij kan redden. Ik weet dat ik het niet verdien. En dat hij beloofd heeft dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Dus heb ik eeuwig leven. Waarop de schrijver die dus daar evangeliseert dit zegt. Deze man geloofde werkelijk in Jezus alleen voor het eeuwig leven. Dat deze man zijn vrouw en kinderen verlaten had. Een dronkard was en zonder leven verandert niets aan die verlossing. Daar heb ik toch zomaar twijfels over of de Heer dat bedoelde. Weet u dat deze theologie in Amerika een enorme discussie teweeg heeft gebracht? Een gigantische discussie. In Europa hebben we dat. We hebben hier geen theologische discussies. We hebben hier pocketboekers en boeketreeks liggen in de boekenwinkel. Dus geestelijk pulp fiction. Ja? Als het maar verkoopt, dan maken we het. En weet u dat hier een goede afzetmarkt voor is? En ik wil u gewoon meenemen in het denken, want er komen nog een paar punten achterweg. Om het praktisch te maken. Dit sluit wel aan bij onze ervaring. Is het niet? Hoeveel kennen wij niet? Waar de gemeenten, als alle kinderen van de Heer in de gemeente zouden... Nee, als alle mensen die ooit een stap, een voet in de gemeente hadden gezet... Als die er gebleven waren... Hoe vol de gemeente wel niet geweest was? We hebben zelfs bekennen allemaal mensen die gedoopt zijn. Waar je een getuigenis van gehoord hebt waarvan je dacht van... Wow, dat moet wel iemand zijn, zeg. Jaren gediend in de gemeente. Actief heeft deelgenomen aan bijbelstudies. Zelfs bijbels onderwijs gegeven heeft. En vervolgens, als je achterom kijkt naar jaren, dan zegt hij van... Hij wil niks meer met God te maken hebben. Hij heeft het geloof compleet vaarwel gezegd. En dan wij ons afvragen... En wat doen we daarmee? Kent u Matthäus hoofdstuk 24, vers 13? Zie, we moeten niet onze ervaring laten domineren in onze theologie. Matthäus 24, 13. Maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Er is een volharding nodig van ons geloof. Er is een volharding tot het einde nodig om behouden te worden. Dus laten we niet onze ervaring zeggen van, wel, die mensen zullen toch ooit wel eens een keer, die zijn toch wel behouden. Wat? Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wat denk je van ons, dat is onze ervaring, of wat denken we van ons verlangen? Weet u dat wij liever mensen bevestigen in hun, als ze verlost zijn? EE, we kennen dat nog. Goed programma. Om het evangelie uit te leggen. En dan leg je dat uit aan iemand die beaamt dat. En wat stond er dan als laatste? Moest je iemand de hand geven. Welkom in Gods koninkrijk. En hij ging verder en hij bleef zondigen wat hij deed. En dat maakte niet uit. Dat je denkt, hè? Wacht even, is dat wel de juiste manier? We leven in de tijd waar we respect hebben voor iedereen. Waar we nauwelijks iemands geloof durven te bevragen. Waar we eerder geneigd zijn om het te bevestigen. Natuurlijk gelooft hij. Hij zegt, we hebben hem zelf gedoopt. We hebben hem zien. We hebben hem horen zingen uit volle borst. Hij las de Bijbel. Hij was positief. Hij zat altijd netjes naast zijn vader en moeder in de kerk. Ken u Matthäus 7, 22? De shocking, die shockerende woorden van onze Heer. Wij bevestigen liever dat mensen behouden zijn. We zouden weer eens een keer terug moeten gaan naar de evangelie. En zo de Heer wil, als mij nog 30 jaar gegeven wordt en nu nog 40, dan komen we daar ook weer. Dan gaan we weer door de evangelie heen. Jezus was snoeihard. Hoofdstuk 14. Nee, daar hoeft hij niet heen te gaan. Lucas hoofdstuk 14. Een enorme menigte, daar komen we straks. En hij heeft snoeiharde woorden. Hier de bergreden. Matthäus 7, 22. En wat zegt de Heer? Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, we hebben in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan. Dit waren de mensen die actief geestelijk deelnamen. Wat zegt de Heer ervan? Openlijk zal hij zeggen, vers 23, je hebt u nooit gekend, ga weg van mij, ga werkers de wetteloosheid. Geloof alleen. Kijk eens naar vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Hebreeën zegt het zelfs, zonder heiliging zal het koninkrijk van God niet zien. Spreek je mensen met een groot verdriet, die zeggen wel... Erik, wat maak je druk om? De dief van het kruis. Er is altijd nog tijd. De dief van het kruis. Had die geloof alleen? We zouden daarvoor gaan. Ach, kom, we gaan erheen. Lucas 23, 46, 43. Lucas 23, 43. Als ik het juist heb. Nee. Had het niet juist, want het is 42, 41. 42 begint het, hè? Ja. Lucas 23, 42. En ik lees het met NBG. En dit is die dief die ernaast Jezus hangt, die tot berouw en inkeer gekomen. Nee, die, waarvan sommigen zeggen, die gelooft alleen. Is dat zo? Nou, lees eens met me mee. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. Wie is daar de baas van het koninkrijk? Wie herkent? De Heer! Heer, u bent koning. Dit is verootmoediging. Heer, als u in uw koninkrijk bent, u bepaalt wie er binnenkomt. Niet ik, maar u komt daar zeker binnen. En het is uw koninkrijk. En hij zei dat tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij herkent hem als Heer. Hij herkent hem ook nog eens als bepaler wie er binnenkomt. Als u in uw koninkrijk bent, Heer, gedenkt u dan aan mij? Of ik binnen mag of niet, want dat bepaal ik niet. Dat bepaalt u. Dit is geen geloof alleen. Hier zien we gelijk vruchten van bekering. Nou, dat is het grote probleem in deze gedachte, mensen. Want wat is het vervolgpunt hieruit? Het is niet alleen dat geloof alleen een probleem is. Maar ze hebben ook een zeer beperkte. Nee, hoe kan ik verder gaan? Ik moet u eerst een uitnodiging geven, is het niet? Als u alleen maar geloof bezit. Als u alleen maar denkt van geloof is voldoende en alleen geloof en geen enkel bewijs van de echtheid van uw geloof, dan moet ik u eerlijk waarschuwen, en dat is ook mijn taak als voorganger hier, niet om u zijn hemel in te praten, maar om inderdaad te zeggen van als er geen vruchten van bekering zijn, is de kans groot dat u niet verlost bent. Dan kunt u christelijk zijn, maar geen christen. Dan bent u godsdienstig, maar niet godvruchtig. Dan bestaat de kans dat u nog steeds dood bent in uw zonde. Dat u nog steeds leeft onder de toorn van God. En ik beschuldig u daar niet van. Ik wijs geen niemand aan. Maar als ik die uitnodiging hier niet doe. Om de ernst van dit punt naar voren te brengen. Dan mis ik het allerbelangrijkste. Dat is de verlossing van uw ziel. Weet u dat in dit verhaal. Vers 8 en 9. Van Efeze een enorme nadruk krijgen, maar vers 10 niet, want we gaan verder, het is een beperkte bekering. Met zo'n grote nadruk op geloof en alleen geloof, begint het de boventoon te voeren. En wat ik al zei, en ik zal het nog een keer citeren, alleen geloof is de voorwaarde voor verlossing en niet bekering en geloof. Het is geloof alleen, er is geen bekering. En bekering wordt gezien als anders denken over de Heer Jezus. Een verandering van denken waarbij Jezus ook als God gezien wordt. En dan gaan ze door de evangelie heen en zeggen, kijk, deze mensen, die kenden Jezus als mens, maar nu herkennen ze hem als God. Dat is bekering. Anders denken over Jezus. Het is geen bekering van zonden. Het is geen verlaten van zonden. Het is anders staan tegenover Christus. Positief staan over zijn mensheid en zijn Godheid. Maar dit is een zeer beperkte definitie van bekering. Het is zo beperkt die zij aandragen hierin. Er is geen theologisch woordenboek die dit onderschrijft. Ik ga hier niet een hele serie houden over bekering. Dat woord kunnen we in de Bijbel flink uitboren. Maar er is geen, wat ik al zei, geen theologisch werk die dit bevestigt. Het breken met zonden en het wenden tot Christus in geloof, dat is bekering. Dat is berouw en inkeer en geloof. Om je te wenden naar de Heer Jezus Christus. Ze leggen de nadruk helemaal aan het begin. Ze leggen als het ware de toploot leggen ze in vers 8 en 9. Door genade ben je behouden. Door het geloof. En dan neem ik ze mee naar vers 10. En dan zeg ik, wat is er van vers 10 dan? Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om de goede werken te doen die hij heeft voorbereid voor de grondlegging van de wereld. Is dat optioneel? Denk niet op dat. Staat er in vers 10. We daarin zouden gaan wandelen. Beperkt zin op bekering, mensen. We zien het om ons heen. Weet u wat hier op het spel staat? De verlossing van velen. En begrijp me goed, ik wil de enge poort niet enger maken. Ik wil de smalle poort niet smaller maken. Maar zeker niet breder. En het was een smalle poort. En de weg die erna komt is ook eng. Lucas hoofdstuk 13 vers 3, en dat ging over die mensen die waren omgekomen, weet je wel, dat de Pilatus het bloed had vermengd, en daarna nog die toren van Siloam die op hun gevallen was. En wat zegt de Heer daar twee keer achter elkaar in vers 3, en ik meen in vers 5, waren die slechter? Dat dachten ze, oh ja, die zijn omgekomen, dat waren echte zondaren. Dat waren de troetjes. De Heer zegt, nee, Maar als u zich niet bekeert, zult gij even zo omkomen. En de Heer bedoelt niet dat er een toren zal vallen, maar dat ze voor eeuwig verloren zijn. Het is een beperkt zicht op bekering als het geloof, of het alleen geloof is en een beperkte bekering. Dan beeft mijn hart als ik dat hoor. Waarom? De zielen van mensen zijn ermee gebonden. Afgelopen week werd ik nog opgebeld door een voorganger. We kwamen in gesprek. Dat was ook een kennis van mij. Dat was ook wat uit de gemeente gelicht. En daar waren ze in het proces van uitlichten, laat ik het maar zo zeggen. Het ging niet op een hele vriendelijke wijze. Hij vroeg zich af en zei: Erik, zie ik het keert, maar zie ik niet dat er heel veel mensen zijn die niet zijn wederom geboren in de gemeente? Volgens mij steeds meer mensen die hebben. Zeg amen. Amen. Ga eens mee naar 2 Korinthe, hoofdstuk 13, vers 5. Hij stond perplex, hij was uit het lood geslagen en ook nog dat ik het bevestigde, maakte hem nog stil ook. Daarom probeer ik ook een duidelijk evangelie aan u voor te onderwijzen, te leven. 2 Korinthe hoofdstuk 13, vers 5. En we hebben dat al eens een keer eerder gezegd in mijn introductie, de eerste preek over geloof, en daar hebben ze wat over gesproken. Wat staat hier in 2 Korinthe 13, vers 5? Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Dit is een opdracht, dit is gebiedende wijs. Het is zelfonderzoek. Of je waarachtig, werkelijk gelooft. Nou, velen krijgen dat niet door van mensen. Velen worden niet aangestuurd om hun geloof te testen en te checken. En ik leg het bij u neer. Onderzoek uzelf. Of u werkelijk gelooft, hou uzelf niet voor de gek. Zie of u werkelijk gebogen bent voor de Heer en zijn weg volgt. Dat is wat hier bedoeld wordt. Ja, het is niet dat geloof alleen maar, wel, het is het weten van en we weten wat Christus gedaan heeft. Nee, de context hier en de woorden die hier gebruikt worden geven ook aan dat het gaat over werkelijk gebogen voor de Heer zijn weg volgt. Is er een afwending van zonde en volgen van Christus? En wat je in deze situatie, daar komen we straks nog op. Goed, ik loop alweer vooruit. Dit moet een constant patroon in ons leven zijn. Zijn we vaak nog gebroken over onze zonde? En dat wil niet zeggen dat zonden moeten blijven, hè? Maar in dit systeem, als er zo'n nadruk op geloof is, dan rennen we naar genade. Ah, we zijn behouden. We hebben drankvlees in onze hand. Zie, als ik hier zou staan en mijn vrouw zou bonderblauw zijn omdat ik dat veroorzaakt had. Hoe geloofwaardig kom ik dan over om het geloof en de evangelie uit te leven en te prediken aan jullie? Dan had hij er zoiets van vertrek. Had je vertrek moeten doen? En je vraagt, sterk komt het door jou hart. Allemaal vertrek. Wat er ook uit mijn mond komt, was ongeloofwaardig. Woord en wandel moeten overeen komen. Maar hier schijnt dat dus niet meer te hoeven. In dit systeem. En we zien het om ons heen. Ik zie theologisch debat. Maar we zien het hier weer. En ik zal zo nog wat helderder uitleggen. Waar we dat terugzien. Maar bent u nog gebroken over uw zonde? Heeft u een constante bekering in uw leven? Ja, we zijn eenmalig bekeerd van onze zonde. Wenden we ons naar Jezus Christus. Dan hebben we nog die dagelijkse zonde. Ja, Petrus die zei ook op een gegeven moment. Hey, dat u mijn voeten was. Wel, zegt de Heer. Dan heb je geen delen mee. Was het dan helemaal? Nee, dat is al gebeurd. Het is die dagelijkse zonde die wij nog begaan, waar we inderdaad reiniging voor nodig hebben. Het is een constante bekering. Maar wat vloeit eruit voort, mensen? En hier zien we eigenlijk waar het naartoe gaat en waar we het in de praktijk zien terugkomen. We hebben vleeselijke christenen en we hebben geestelijke christenen. En beide zijn goede opties. De ene is alleen beter dan de ander. Er volgt een tweede stap in ons christelijk leven. Er volgt een tweede fase. Waar zien we dat terug? Bijvoorbeeld in onze dierbare, charismatische broeders. Je hebt de doop van de Heilige Geest nodig om inderdaad vervuld te zijn met de Geest. Om te wandelen in de Geest, om weet ik wat allemaal te doen. Te vallen in de Geest soms, maar ook te spreken in tongen. Laten we het waardig houden, want er zijn er ook. Dat is een tweede stap. En dat schijnt optioneel te zijn. Het is beter, maar het is optioneel. En waarom? De verlossing is gratis en voor niks. Maar het volgen van Jezus, de discipelschap, is kostelijk. En dus is dat een volgende fase. Dat zit niet bij de evangelie in. Dat zit niet bij je verlossing in. Toewijding heeft te maken met onderwerpen. Toewijding hoort bij discipelschap en niet bij verlossing. Verlossing is vrij en kost niks. Toewijding aan Christus is kostelijk. Ik citeer weer een van mijn grote dierbare vrienden, waar ik veel van geleerd heb, maar er is een wereld van verschil tussen verlost zijn en een discipel zijn. Er is duidelijk verschil tussen de oproep tot discipelschap en de oproep tot verlossing. Deze twee te verwarren en samen te voegen is een onmetelijk grote fout. En ik citeer grote theologen, mensen. Dit is eenvoudige taal, hè? Ik hoop dat u dit kan volgen. Dan zeggen ze er ook nog bij, ideaal zou gehoorzaamheid moeten volgen. Maar is niet noodzakelijk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, een discipel, zoals ik dat hier uitbeeld, is een succesvolle atleet. Dit is geen succesvolle atleet. Hij is een atleet, maar hij traint niet, hij weet er weinig van, hij doet nog wat. Hij sport, hij heeft spierkrampjes, hij heeft scheuren, hij heeft blessures. Maar dit is de succesvolle atleet. Het is optioneel. En dit, als ik dit ga lezen, dan zegt hij, dat begint ergens te luisteren zoals ik het wel eens hoor. Luister eens. En ik citeer mijn dierbare vriend Charles Ryrie. Toewijding. Maakt de weg vrij voor de geest om het leven van de gelovigen te vullen. Toewijding maakt de weg vrij voor de geest. Om het leven van de gelovigen te vullen. Dus de soevereine geest is aan het wachten op mij. Is afhankelijk van mij. Als we die stap niet hebben genomen, gaat hij verder. Willen we zelf de leiding behouden. En dan kan de geest ons dus niet vervullen. Toewijding is dus een voorwaarde voor het vervuld zijn door de geest. Dit is het begin van een leven dat overwinning kent. Zodra, zonder overgave is er geen overwinning. Bij de overgave wordt de basis gelegd van de overwinning. Zonder overgave is er geen overwinning. Dus het gaat over het hier nu, het succesvol leven. Het nu tot ontplooiing komen. Het nu tot je recht komen. Kan pas als je een tweede stap van toewijding maakt. Een tweede stap. Ik noemde het u al. Dit zien we om ons heen. En lees maar eens boeken over het algemeen als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Dan is het zo van, ja maar u staat de werking van de Heilige Geest in de weg. Alsof het een tweede stap is. De Heilige Geest is continu in elke gelovige aan het werk. Hij is geplaatst daar van de wedergeboorte af. Heb ik dat u niet onderwezen toen we kwamen op Efeze 1 vers 14. Dat hij elke gelovige wederom geboren wordt door de geest, gevuld wordt door de geest en geleid wordt door de geest. Er is geen tweede vulling nodig. Er is geen doop van de Heilige Geest nodig als een tweede werk. Hoe vaak horen we het niet wel? Ja, uw leven staat, uw eigenheid staat het werk van de Heilige Geest in de weg. Hoe kom ik van mezelf af dan? De Heilige Geest werkt door ons heen, continu. Er is geen tweede stap nodig. Maar weet u waar we dat ook zo zien? En werd er ook vorige week aan herinnerd. Maar daar zien we het ook enorm in terug. En ik haal dat even aan. Omdat het eigenlijk hier gewoon heel erg goed in past. We zien het hele systeem van bevrijdingspastoraat over ons heen komen. Ah, u bent daar misschien nog wat van gevrijwaard. Ja, omdat u vaak naar ons komt. En u krijgt hier hopelijk wat voeding. Heeft niet al die dingen daarbuiten nodig. Lees uw Bijbel in de, ik zou zeggen, goede boeken. Maar bevrijdingspastoraat, waar ik zeg, je bent een kind van de Heer, maar je strompelt. Je hebt iets wat je vasthoudt. En daar moet jij van bevrijd worden. En dat is feitelijk een tweede stap en een tweede fase in je leven die je wil ingaan. En we zien dat terug in de cleansing stream of celebrate recovery. Ja? Waar je inderdaad ziet van, de gebondenheid moet verbroken worden, zodat jij verder kan groeien. Maar wat voor gebondenheid? Wat moet er nog meer zitten dan mijn zonde, wat de Heer Jezus betaald heeft? Dan zit er nog steeds iets in mij, en dat heet gewoon mijn persoonlijke zonde, mijn eigen trots, mijn eigen arrogantie. Maar het niet uitlijnen van mijn denken met Gods woord. Daar is het enige wat in de weg staat. Maar daar ben ik al mee begonnen, want dat is discipelschap. Die tweede fase, mensen, om in te treden tot een overwinningsleven, om de ruimte te geven aan de geest, om de Heer Jezus centraal te zetten, mist één ding. Dat het evangelie een totaalpakket is. En er is geen opschakelingseenheid in fases. Weet u wat hier eigenlijk aan de basis ligt? Denk even met mij mee. En nu moet u wel uw denktank opzetten. Is dat het evangelie verteld wordt waar hoofdzakelijk de voordelen naar de mens zijn gekomen. Een gospel van genade. Neem de Heer Jezus aan en je leven zal beter worden. Mensgecentreerd evangelie. Het mensgecentreerd denken. Lees al die pagina's maar en wat is het? De mens moet geholpen worden. En vijf stappen om te verbeteren. Te zoeken. Ik had mijn gedachten hier nog over. Hoe zien we dat nog meer terugkomen? Eigenlijk dat hele denken is mensgecentreerd. Lees u wel eens over bemoedigingsweken? Herstelweekenden? Heeft u wel eens de uitnodiging gekregen van een vermaningsweekend? Of een oordeelweekend? Of toets uw geloof of u werkelijk de Heer Jezus kent, zo niet dan is daar een oordeel tot eeuwigheid weekend? Nooit! Er is altijd de positieve kant. Ik ben met mijn moeder en die zegt, oh, we moeten bemoedigd worden. Ik? Bemoedigd in wat? Ja, natuurlijk in mijn wandel met de Heer, maar dan moet het wel de wandel met de Heer zijn. Maar er zitten nog zoveel dingen waar ik het woord eerst tegen mij heb. Als discipel van de Heer Jezus zit ik daar en zeg, Heer, leer mij. En het woord is tegen mij, want ik denk niet zo, ik doe niet zo. En er zit zonde, en er zit nog trots, en mijn oude vlees, dat wil niet mee. En dat is een oorlog in mij. Wat? Waar mis ik dat? Ik mis dat volledig. Mensen, er zijn maar twee klassen en hier hebben ze het opgedeeld. Ga nu eens mee naar Lucas 14. Daar sluit ik dan zo dadelijk, sluit ik wat mee af. De kostprijs van het volgen en het aannemen van de Heer Jezus wordt niet verteld, wordt niet helder verteld. De nadruk ligt op de voordelen van de mens en daar loopt het uit. En misschien dat ik dit er nog even bij kan zeggen. Voordat ik naar Lucas 14 ga. Die cleansing stream. Celebrate recovery. En al die hersteldingen. Doen veel goed werk. Let wel, doen veel goed werk. Eigenlijk wat ze doen. Is oplappen wat er in de evangelisatie vergeten is. Is oplappen. Wat eigenlijk iets is van. Wel, weet je, eigenlijk moet je discipel zijn. Maar dat was je niet verteld. Dat was je niet verteld in de kerk. Dat gaan we je nu vertellen in deze cursus. En eigenlijk doen ze goed werk. Ik zeg niet dat alles wat eruit voortvloeit goed is. Ik bedoel, je hebt daar hele extreme rare dingen in. Maar de essentie, waarom is het zo vruchtbaar? Waarom zijn er mensen die zeggen, maar daar ben ik door gegroeid? Omdat ze nooit begrepen hebben dat ze een discipel van de Heer Jezus waren. Dat deze drie versen hier in Efeze bij elkaar horen. Opdat gij die dingen ook zal gaan doen, die de Heer Jezus heeft voorbereid. Hoe herken je het? Lucas 14, 15:33. Ik lees niet alle versen. Vele menigten trokken met hem mee. Vele menigten. Kun je dat voorstellen? En als we hier zitten, dan mogen we rustig denken aan 10, 15.000 mensen. Dat is niet niks. Gingen met hem mee. Wat hadden wij gedaan? We hadden een gebouw opgericht, muziekinstallaties. Wij hadden ons gelijk de grootste gemeente van België gepropagandeerd. Heer, dit gaat ervoor. Een goede boodschap om ze bijeen te houden. Is het niet? Een herstelweekend, een recovery en al die mooie dingen. Een club voor die kinderen en voor de... Oh, mijn bemoediging, wat doet de Heer? 26. Hij keerde zich om en zeide tot hen. Wel, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader, moeder, vrouw, kinderen en broers. Ja, ook zelfs zijn eigen leven, dan kan hij mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Wat betekent het tot de Heer Jezus komen? Dat betekent geloven in hem. En direct gaat hij door naar zijn discipelschap. Er is geen onderbroken periode. Er is een totaalpakket. Vers 33. Zo kan dan iemand. Of zo kan dan ieder van u. Die niet alles wat hij heeft achterlaat. Geen discipel van mij zijn. Wat een snoeiharde boodschap. Is het niet? Hoe kun je dan zeggen van het is geloof alleen? Hoe kun je dan zeggen van, een bekering is niet echt noodzakelijk. Een discipelschap is optioneel. De roep van de Heer Jezus na zijn discipel om volgeling van hem te worden, is een oproep tot bekering. Is een oproep om tot hem te komen. Is een oproep tot geloof. Het is een totaalpakket. Waarop ik hier vorige week nog meer heen te gaan. Maar we leven mensen in een tijdgeest, in onze cultuur, in onze geestelijke cultuur, waar deze theologie naar binnen komt sluipen. En die hadden we niet. Die was er niet. Die is maar recent. En het lijkt zijn terrein te winnen. Mensgecentreerde evangelie. De keus van de mens staat voorop. De belangen van de mens staan voorop. Het leven van de mens staat voorop. Geen nadruk op de kosten. Geen woorden over sterven aan jezelf of bekering van zonde. We hebben een geestelijke, en ik heb dat al eens eerder genoemd, pampercultuur. Ja, we moeten alle mensen bemoedigen en krabben op de rug. Heb jij maar iemand met een robuust geloof? Een robuust geloof die gewoon staat en zegt, mijn Heer is mijn heiland. En dan maakt het mij niet uit over hoeveel andere dingen we nog oneens kunnen zijn. Maar we lopen continu rond met een geestelijke tut. Baby's in Christus. En we geven ze nog meer melk. We zijn bang om iemand onderuit te halen in zijn geloof. Bang om iemands geloof af te breken. Laat staan uit te doven. Maar mensen, laat ik u één ding zeggen. Lees de verses met me mee in Efeze 2. Dit is een totaalpakket en de volgorde is loepzuiver. Uit genade bent u zalig geworden. Het is een absoluut geschenk van God dat wij behouden zijn. Hij bepaalt aan wie hij dat geeft. Want we zijn door geloof behouden. Niet uit onszelf, oftewel het lag niet in ons. Het is een gave van God. God heeft het ons gegeven. We staan niet eens met onze handen op om het te ontvangen, bij wijze van spreken. Want het is niet uit werken. Niemand kan roemen. We zijn zijn maaksel. We zijn geschapen door God in Jezus Christus om goede werken te doen die hier direct uit voortvloeien. Want God heeft die van tevoren bepaald, vastgelegd in zijn raadsbesluit, opdat wij daarin zouden wandelen. Mensen, ik hoop dat u ziet dat zelfs in zo'n vers er een volgorde is die vandaag in de dag in ons christelijke wereld niet gezien wordt, niet geëerd wordt. En dat een enorme nadruk ligt op de eerste twee versen, 8 en 9, die genade en genade en genade. En ik moet eerlijk zeggen, mensen, en geloof, laat ik dat bij noemen, want daar draait het ook over vandaag. We kunnen daar niet genoeg de nadruk leggen. Maar laten we de rest niet vergeten. Laten we de rest niet vergeten. Er zijn twee soorten mensen. Vleeselijke christenen, ik ken ze niet. Ik ken wel ongehoorzame christenen. En hele ongehoorzame christenen. Maar anderen ken ik niet. Ik ken geen gehoorzame christenen. Nou, sommigen die zijn meer gehoorzaam dan anderen. En dan lijkt het alsof het niet gehoorzaam is. Maar als we naar de Heer kijken, zijn standaarden, zijn we allemaal ongehoorzaam. Daarom hebben we ook leven we ook uit genade. Daarom verootmoedigen we onszelf ook. En daarom zijn we ook zo dankbaar voor die genade. En daarom smeken we ook, Heer, mag eruit ons voortvloeien hetgeen wat er is. Maar er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn maar gelovigen en ongelovigen. Zij die naar de hemel gaan en zij die naar de hel gaan. Zij die een volgeling zijn en zij die geen volgeling zijn. Zij die bekeerd zijn en zij die niet bekeerd zijn. Zij die geloven in Jezus Christus als Heer en Verlosser en zij die dat niet geloven. Mensen, het is geloof alleen dat verlost, maar het geloof komt nooit alleen. Kent u de Heer Jezus Christus als uw Heer en Verlosser? Als u de Heer Jezus niet kent als uw Heer en Verlosser, en we zullen daar volgende week meer bij stilstaan, dan vrees ik voor uw verlossing. Ik kan niet zeggen dat u niet verlost bent. Dat is niet aan mij, maar dat kan ik ook niet zien. Maar ik zag wel dat zelfs de dief van het kruis vruchten had. En dat was een bekering te zien, zoals die zich voor die tijd nog hem vervloekte. Eerde hij hem nu voor wie hij was. En hij zei, ik hang hier rechtvaardig, maar deze is onschuldig. Als dat geen bekering is, begrijp ik het ook niet meer. Als dat geen geloof is, begrijp ik het ook niet meer. Maar dat is het. Kent u hem als Heer en verlosser, de Heer Jezus? Het is nooit te laat, want zijn armen staan wagenwijd open voor een ieder die komt in geloof en zich bekeert. En doe het nu.
Vader, ik dank u.
Ik dank u dat we zo door uw woord heen mogen gaan, Heer, wat u ook op mijn hart legt. En ik verbaas mij er wel eens over, Heer, dat ik ook dergelijke boodschappen moet spreken, Heer. Maar het enige is dat wij u willen leren, dat ik getrouw wil zijn. Mag ik op de achtergrond geraken, mogen de woorden die gesproken zijn overeenkomstig met uw woord ook in de harten komen, gebruikt worden en ons leven zuiveren. Te weten waar het op aankomt. O Heer, als hier mensen zijn die u niet kennen als Heer en Verlosser, red hen. Mogen ze buigen voor u. Mogen ze zien hoe hulpeloos ze staan tegenover een volmaakte heilige God die torenhoog boven ons uitreist. En als wij dan uw kinderen zijn, mogen we dan ook door u bevestigd worden. Dat als wij vruchten van bekering in ons leven zien, dat we daar ook moed uitputten. Elkaar ook wel eens in mogen bevestigen en zeggen van, ik zie vruchten van bekering in je leven. Heer, niet om een ander de hemel in te prijzen, maar om ook de vreugde te zien, Heer. We zien het ook in deze gemeente, dat mogen we ook zeggen, Heer. Dat we vruchten van bekering zien, dat we kunnen zien dat uw geest in de harten, in de levens van die kinderen werkzaam bent. Maar dank u wel, Heer. Dank u wel om zo het nieuwe jaar te beginnen. En dan alles, Heer, voor de glorie van uw naam. Amen.